Dit is Goof en Goot Praten Piloot, de podcast. Abonneer je via je favoriete podcast-app. Goof en Goot Praten Piloot. Zeg Goof, we zitten hier eindelijk buiten. Net niet in het zonnetje, maar wel dik voor elkaar. Op een terras, van, waar zijn we hier? Bij MATC, met Mission Aviation Training Center. Met het uitzicht op een heerlijk vliegveld vol met vliegtuigen. Wat is er aan de hand? Vertel.
De Air Fair. Het is een de enige gelukte luchtvaartevenement naast een hele serie die niet door konden gaan door allerlei redenen. En dit is, ja, kunnen we toch wel rustig zeggen, nu een doorslaand succes.
Ja, het is helaas zo dat er geen airshows mogelijk zijn op dit moment. Hè. Dat is, het is er gewoon helemaal niet. Nee. Dat is wel heel erg droevig, vind ik, hoor. Nee. Dat is, want we hebben, de luchtmacht doet geen airshow. Vandaag is de airshow bij in Kleine Brogel, hè, van de, van de Belgische luchtmacht.
Ah.
Ja, ja, maar ik zag net een plaatje. Nou, het was niet erg druk, had ik de indruk.
Oké, okay, ja, maar goed, ja, dat, mensen zijn wat gedemotiveerd geraakt.
Nou, je moet daar entree betalen, hoorde ik.
Okay,
dus dat is. Kijk, we hebben nu heel erg vliegtuiggeluiden op de achtergrond. U hoort hier een caravan van de skydivers. Hoort u in beta range gaan. Hè? Dat is de remstand van de propeller. En dus die begeleiden onze podcast hier vandaag. Hey, wat is er zoal aan spannend nieuws te melden hier vandaag, Goof? Je zal precies meemaken dat hij daar blijft staan. Ga maar door.
Oh, gelukkig. Hij gaat door naar de.
Hij gaat door naar
Afrika. Anders gaat was weer hij nieuwe, gaan tanken en dan.
Ja. Hij gaat nieuwe vriendjes halen om die weer uit het vliegtuig te gooien. Het is een wonderlijke relatie die de vlieger van een skydive vliegtuig heeft met zijn passagiers. Nee, we hebben hier de hele dag zitten kijken naar leuke vliegtuigen die hier on display staan. Gewoon om te bekijken. Dat is wel erg mooi om te zien dat er hier echt honderden mensen. Heerlijk in die vliegtuigen konden kijken. Ik kijk hier nu op twee Cirrussen waarvan mensen likkebaardend omheen lopen. Even zo het handje over die hele zachte huid halen. In de cockpit kijken en denken, wat is hier mooi, toch?
Nou, het zijn ook beauties in die zin dat ze lijken door een Italiaanse modeontwerper op de tekentafel gezet. Met die prachtige vleugeldeuren ook. Ja. Een beetje Ferrari-achtig. Tegenwoordig hebben ze een soort metallic kleurenschema. Ja. Brons.
Maar die propeller, dat is dus. We zijn propellers, lijken hele simpele dingen. Maar dit is dus echt een propeller met een. Het lijkt wel een kromzwaard. Hè?
Ja, een wrong.
Ja, het is echt een hele, hele
scimitar,
mooie. Ja,
kromzwaard, scimitar props.
Ja, maar het is om die 350 pk natuurlijk kwijt te kunnen. Hè?
Ja, ja, ze zijn ook erg snel. Trek een publiek dat snel en comfortabel eigen vervoer wil, Europa-wide, zeg maar. Dus op een middagje naar Rome vliegen en in de avond nog even lunchen in Lyon, dat soort dingen. Of dineren in Lyon, dat kan.
Naar Venetië. Daar is een vliegveld op het Lido, prachtig. Maar goed, dan kun je dan met zo'n Cirrus in een uur of drie schiet je daar naartoe, toch? Ja. Dat moet kunnen. Maar in de lucht zien wij hier nu een setberg. Dat is een hele antieke open zweefkist. Het is wel leuk dat we hier nu even buiten zitten. Wat is dat, die setberg? Daar weet jij meer van.
Ja, de lokale zweefvliegclub heeft er twee. En ik geloof dat er voor de rest in Nederland nog twee rondvliegen. Dit is een heel geliefd object voor zweefvliegclubs om, zeg maar, het klassieke zweefvliegtuig levend te houden. Want het is ook een heel bruikbaar ding. Hij is gewoon makkelijk te leren, makkelijk te vliegen. Om die reden heeft de Royal Air Force die toestellen ingezet in de jaren 50 als de primary trainer. Dus die zijn altijd alle tornado-piloten en wat heb je, Harrier-piloten. We hebben hun eerste schreden op het vliegpad gezet met deze setback. Een side-by-side, dat is ook bijzonder voor een zweefvliegtuig.
Die Engelsen zijn daar een beetje van, hè, van side-by-side voor trainers. En zweefvliegtuigen zijn er praktisch niet side-by-side, toch?
Ja, het is deels smaak. Gisteren sprak ik nog een trainer van de Koninklijke Luchtmacht, een man die daar de mensen opleidt in de PC-7. En die zegt, ik moet er niks van hebben. Ik kijk liever tegen de nek van zo'n leerling aan, want daar zie ik ook ontzettend veel. Nauwelijks waarneembare signalen. Is die jongen of dat meisje gespannen? Kijken ze wel de goede kant op? Hebben ze de juiste scan over het panel. Ja, hij zegt, dat kun je van achteren prima zien. Dus wat dat betreft is het helemaal niet noodzakelijk om naast elkaar te zitten. En hij zegt, een groot voordeel is dat de leerling echt het gevoel heeft dat hij alleen vliegt.
Ja.
Die is die man achterin eigenlijk al vrij snel vergeten. En dat is natuurlijk ook heel leerzaam.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Overigens, de taxi die hier net PH Opa voorbij. Dat is een Stampen Vertongen. Ja. Prachtig vliegtuig. En hoor je nu een Tobago van de AIS uit Lelystad in de start gaan. Lelystad, je kent het wel, dat vliegveld dat dicht is. Op 90.000 bewegingen per jaar na. Maar goed, dat is een detail.
Ja, ja.
Hey, wat was er nog, echt nieuws wat je vandaag gehoord hebt?
Elektrisch weer.
Ja.
De luchtmacht gaat nu ook na de KFA, de KLM Flight Academy, gaat ook de luchtmacht, de primary training, elektrisch doen. Ik heb alweer veel commentaren gehoord in de richting van window dressing en green sleeving of hoe heet dat. Maar ja, ik denk dat het toch echt wel zinvol is. Hele primaire dingen zoals het haakeffect en de precessie van de motor. Domweg het
landen en starten.
Landen en starten van een vliegtuig, dat leer je prima op zo'n elektrisch ding. Je moet alleen niet te ver van je veld. En dan dus. En
de, ik de heb grap even is, de grap is gewoon van die pipistrels. Je hebt maar 3 kwartier tot een uur vliegtijd.
Ja. Ja?
Je moet dus bij het veld. Je zit dus alleen maar touch and go's te maken. Ja. Dus ja. En waar hoog of laag springen. Leren vliegen is touch and go's. Ja. Steeds maar weer landen. Ja. Weer starten. Weer landen. Weer starten. Ja. En in allerlei configuraties. Ja. En dan leer je vliegen.
Ja.
En dan kun je met zo'n PC-7. Wat kost die per uur? Heb jij wel eens gehoord wat dat
ik denk, per uur kost? Ik zou dat zo op 3000 euro per uur durven schatten.
Ja.
En 300 euro per uur vlieg je in die elektrische dingen. Dus voor 1 uurtje PC-7 kunnen die jongens en meiden hier 10 uurtjes met zo'n elektrisch ding ronddartelen.
Ja.
En dan steken ze toch echt wel wat op. Neusstanden vliegen, heel simpel.
Ik weet zeker dat als jij uit die elektrische kist komt, dat je daarna in een PC-7 veel beter op je gemak bent.
Ja, ja. Ik denk wel dat je heel blij bent dat je op een PC-7 mag vliegen opeens. Maar ja, dat is dan ook een pluspuntje.
Ja, dan heb je plotseling snelheid en gewicht. En het is spannend en een intrekbaar landingsgestel en allemaal van die dingen.
Ja.
Maar hoe je het ook wendt of keert, het is wel de basics van het vliegen die je leert.
Nu ik erbij nadenk, ik weet niet wat het minimum gewicht is van een luchtmachtkandidaat.
Ik ook niet.
80. Omdat in zo'n pipistrel mag je niet te zwaar zijn.
Ja.
En dat zou wel eens een probleem kunnen zijn, dat ze de kandidaten daarop moeten gaan selecteren. Ik denk het niet overigens, maar misschien moeten ze hele magere instructeurtjes opleiden.
Nee, maar moet je horen, dat lost zichzelf ook wel weer op. Dat is altijd een mouw aan te passen. Maar ik vind gewoon het initiatief, en natuurlijk het is greenwashing, daar kunnen we makkelijk over zijn. Kijk, daar gaat die Stampen Vertongen. Hoor je hem? Moet je horen.
Hugo Drijver.
Mooi hè? Prachtig.
Vliegt daar bijna exclusief op. Ik heb vorige week een Amerikaan geprobeerd uit te leggen. Ik zeg, dat is geen, hij dacht dat het een Tiger Moth was.
Nee.
Ik zei, nee, is een Stampen Vertongen.
SV4.
Zeg maar dat eens na. Nou, dat kwam dus niks uit.
Nee.
Stampen Vertongen.
Dus waarom is dat geen hit geworden, dat vliegtuig? De naam was onuitsprekelijk. En Fokker vonden ze heerlijk om uit te spreken.
Dus dat
zal het zijn.
Daar zijn ze echt blij mee.
Ja, daarom. Hé, maar ik vind dat wel nieuws dat de luchtmacht die kant uitkijkt in ieder geval. En ja, het is een beetje greenwashing, dat snap ik ook wel, maar dat vind ik helemaal niet zo erg. Laat maar een beetje greenwashen. Maar er waren hier echt ongelooflijk veel bedrijven vandaag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ik toon even aan dat ik kan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ik geloof dat er wel 30 bedrijven waren. Waaronder ook een paar, vind ik wel belangrijke dingen. Bijvoorbeeld, hoe heet ze nou, die jongens van Vroege Vogels.
Oh,
is natuurlijk heel belangrijk om het in stand houden van prachtige antieke vliegtuigen. Hm. Maar ook de hoogvliegers, die gasten. Oh, ja. De hoogvliegers is een hele mooie club. Je kent ze natuurlijk, Goof.
Heb je ze hier nog gehad?
Ja, ze zijn hier. We hebben ze.
Wie was dat? Koos Paulusma is hier.
Ja, Koos Paulusma is hier geweest. En die hadden we eigenlijk hier ook nog even bij mogen hebben. Maar goed, doet er niet toe. En het mooie is wat die mensen doen. Is als jij kunt vliegen en je kunt een 4-persoons vliegtuig huren en regelen of je bezit dat, dan is het allemaal niet zo ingewikkeld. Daar kun je voor opgeven. En dan mag je voor de hoogvliegers. En dan komen er Kinderen die, ja, die allerlei vervelende ziektes hebben. En die komen dan een dagje langs en die gaan met jou vliegen. En die mogen een stukje sturen. En die kinderen zijn... Ik heb het een paar keer mogen doen.
Ja.
Je ziet echt, die kinderen zijn zo blij om dan niet van de ouders te spreken.
Ik heb ook een mooi geval een keer gezien, gesproken. Die man, moeder, vader, weet ik niet. En er was een jongen en die was nogal... Ja, ik denk, vindt hij dat eigenlijk wel leuk? Of heeft hij het eigenlijk wel leuk gevonden? Dus dat vroeg ik heel voorzichtig. Toen zei die moeder, hij is nu niet aanspreekbaar, maar hij heeft er 6 weken nergens anders over gehad. Ja. Dan heb je het over een kind met lymfeklierkanker, weet ik veel wat. Ja. Als die 6 weken alleen maar over vliegtuigje praat, dat is pure winst.
Ja,
dus dat is echt een heel mooi,
dat zijn
mooi
van
principe.
Die mooie, dat zijn van die mooie initiatieven.
Ja.
En wat hier ook de jongens van Egmond waren hier, hè, uit Hoogeveen met... wat hebben ze staan? Een klem en een ouster. En helaas niet die Fokker D21. Ik sprak Jack van Egmond, de junior. En ik vroeg, die vloog dus dat vliegtuig waar ze vreselijk lang aan gewerkt hebben. Met heel veel energie en liefde en inzet en geld. En ik zeg, was je niet gestrest of vond je het niet eng? Nou komt die man uit Hoogeveen. Jij komt niet uit diezelfde omgeving, maar jij begrijpt dat.
Ja,
nee. Ik heb wel heel erg goed opgelet en opgepast. Ik vind dat zo heerlijk.
Ja, ja.
Hoezo zou ik me daarover opwinden? Ze hebben daar, ik weet niet hoe lang over gedaan om het bouwen daarvan. Je luistert naar Goof en Goot Praten Piloot. De podcast. Reageren? Graag. Naar govenengoot@upinthesky.nl.
Nou, een vriend van me heeft net... die man heeft genoten door alleen dat ding rond de hangar te taxiën. Ja. Maar die heeft er zelf ook heel lang aan gesleuteld. Nieuwpoort, het echt Eerste Wereldoorlog materiaal staat daar.
Die Nieuwpoorts, dit waren de Fransen hadden ze aanhalingstekens over. En hebben ze toen aan de Amerikanen gegeven.
Ja, termotor. Helaas niet de originele rotatiemotor. Maar het is wel een vaste stermotor. Maar er zit wel erg veel nadelen aan. Hij is zelf een hele ervaren vlieger. Hij zegt maar dat... vliegen op de ontsteking. Jij weet ook hoe dat zit.
Ja.
Dat ding kan alleen maar op maximale toeren draaien. En dus moet je hem aan- en uitzetten om enige vermogenswisseling te kunnen genereren.
Dat is, het is een rotatiemotor, origineel. En die hadden geen gashendel. Ja, die hadden wel een soort van throttle. Zodat ze wel de hoeveelheid brandstof... Maar dan konden ze de snelheid van de motor niet meer regelen. En wat ze deden waren 7-cilinders meestal. En dan kon je of op 7-cilinders of op 5-cilinders... of op 3-cilinders of op 1-cilinder vliegen. En zo vloog je dan de hele tijd dat schakelen.
Ja.
Dat is, maar dat waren de Nieuwpoorts. Dat waren Franse vliegtuigen in de Eerste Wereldoorlog. Waar vooral de Amerikanen veel mee gevlogen hebben.
Ja.
Later kregen ze die SPADs. S-P-A-D. Maar gaan ze ermee vliegen met die
Nieuwpoort? Ja, die moet uiteindelijk weer gaan vliegen. Alleen natuurlijk op Lelystad is altijd het probleem. Dat moet op beton. Dat is voor zulke hele oude bakkies echt niet goed.
Dat moet op gas,
Dat kan niet. Ze kunnen niet hun eigen windrichting kiezen. Wat dat betreft, ik zeg
het
niet.
En hij heeft toch geen staartwiel? Hij heeft toch een slof, neem ik aan?
Alleen een slof, denk ik, ja.
Dus dat kan helemaal niet.
Maar hij had wel een beetje rond het veld kunnen, rond de hangar kunnen taxiën. Dus dat vond hij al heel erg leuk. Het was een beetje Nieuwpoort, de slag bij Nieuwpoort is dat eigenlijk.
Ja, maar wat zo jammer is dat dus Lelystad op zich verder een prima plek heeft. Ze hebben daar een prima hangar. Maar het is zo jammer dat je daar dus dat stukje gras wat er ooit was, dat niet meer, dat niet gebruikt kan worden. En terwijl zij echt gras nodig hebben, willen ze met die... Met die prachtige vliegtuigen. En ik vind de gasten die dat durven. Wat ik al zei over Jack van Egmond. Die dan, junior, die dan het vliegtuig waar hij en zijn vader zo lang aan gewerkt hebben. Dat hij gewoon het risico neemt en ermee gaat vliegen. Maar ik vind het bijzonder.
Ze waren hier met de Vulti.
Ja.
Het is ook een prachtige geel-blauwe trainer. Dat is eigenlijk een beetje ondergesneeuwd ontwerp ten opzichte van de Harvard. Die is veel bekender geworden. Maar de Vulti was er ook wel een... Ook veel ingezet met dat doel.
Zeker. Ja, mooi kistje. En ze waren hier met een Auster. Ook weer een Engels vliegtuig. Eigenlijk een Amerikaans ontwerp. Maar goed, daar gaan we niet over zeuren. Maar een Auster. Taildragger. Een AOP als type vliegtuig. Aerial Observation Post. En de Trusty Rusty natuurlijk. De P-51. De Mustang van... Die is dan weer van de Vroege Vogels. Want je hebt de Vroege Vogels en je hebt Van Egmond, Vintage Aircraft op Hogeveen, vroeger Vogels op Lelystad. Allemaal initiatieven waarvan ik zeg, en door, en hebben, toch? Ja, ja. Prachtig. Ja. En ik zag dat er een club is die nu het initiatief neemt om niet de Fokker D21, want die heeft dus Van Egmond gebouwd, maar een G1.
Ja.
Weet jij waar we het over hebben? Ja, natuurlijk.
Ja. Ja, die club bestaat al heel lang. Ja. Ze hebben ook elke keer een heel mooi stalletje op allerlei evenementen. Maar ja, het wordt heel moeilijk. Ja, er is bijna niks meer van dat toestel. De tekeningen zijn er zelfs geloof ik niet eens meer. Onderdelen nauwelijks. Ja. Wat in het museum staat is een replica.
Ja, ja.
En ja, dat wordt wel een
heel mooi
long shot om dat ding ooit vliegend te krijgen.
Ja, maar wel heel mooi. Als dat zou lukken, dat zou. Ja. Maar die D21 vind ik al een wereldwonder hoor.
Ja.
Want dat was tenslotte toch... Ja, het Nederlandse gevechtsvliegtuig van voor de oorlog. Toch? En van in de oorlog. Ja. Hey, verder nog dingen die hier opvallend zijn geweest vandaag? Of moeten we ons ook even richten op wat er in de rest van onze kleine vliegwereld gebeurd is de afgelopen weken?
Ja, er waren een aantal vliegscholen. De Flight School Teugen, de KFA, de... Breda Aviation niet te vergeten, ja. Herman en Marcia Hendricks.
Ja, met die prachtige Piaggio, met die prachtige, met dat prachtige vliegtuig.
Was er met die mooie opleiding Multicrew.
Ja.
Er was net een meisje van de zweefvliegclub en die wilde per se naar de KFA. Ik zei, moet je ook zeker doen als dat kan, als je daar toegelaten wordt. Maar je gaat wel €150.000 uitgeven en bij die Multicrew opleiding maar 60. En dat is in,
maar wacht even, dus kom je dan van die KFA 8 af als een coco? Ben je dan ook MPA?
Hoe het precies zit, weet ik niet. Ah. Alleen ik begrijp van de mensen die er verstand van hebben dat je na 5 jaar gelijk bent aan degene die. Of gelijk bent aan elkaar. Dus dan zit je allebei. Ben je hard op weg naar de first officer of dat ben je al.
Ja, ja.
Maar
ja.
Na 5 jaar is er geen onderscheid meer. Want dan gaat het aantal uren tellen of zoiets ingewikkeld verhaal. Maar 5 jaar. Dus in die 5 jaar moet je die ton terugverdienen, heel bruut gezegd.
Ja, ja.
En dat is een klus.
Lastig
ook
zat,
al wordt dat. Ja, en dat is in een fase in je leven waarin je ook een huis wil kopen en een nieuwe Volkswagen Golf.
Ja.
En dat, dus ik zeg
en
ja,
een,
als
een
dat
lieve
maar
vriend wil en een kindje.
En het sluit natuurlijk prachtig aan op het verhaal van Jan Koscheret, die altijd pleitte voor het feit dat je een zweefvliegopleiding zou doen.
Ja.
Wat trouwens met dat elektrisch verhaal ook steeds meer die kant op gaat. En vervolgens lekker de simulator in, want die mensen van die MPC-cursus of wat het dan ook is, Multicrew, die schijnen wel als absolute wizards uit die die simulators te komen. Ik heb een examinator gesproken. Die zei, nou, dat is helemaal af. Ja, logisch. Ze hebben er 3 keer zo lang ingezeten als de gemiddelde.
Natuurlijk. En dat was dan wat ze mochten doen. Dus daar gingen ze in volle...
Daar zijn ze mee bezig geweest. Ja. Dus ik vind het allemaal heel goed en slim. En zeker niet denken dat het maar een soort noodoplossing is.
Nee. En daarbij, op een bepaald moment zit je in de cockpit met je multicrew buffet.
Ja.
En dan ben je er. Dan heb je dat kantoor met dat prachtige uitzicht, toch?
Ja, ja.
Dat, ik zat even te zoeken naar die Jetson.
Ja, ik sprak ook nog iemand grappig in dit opzicht. Die zei, ja, ik had nogal ruzie gehad met Emile Norsin 10 jaar geleden. Toen was geloof ik de 3 dips geleden in de piloten. Er zijn intussen 3 zware dips geweest in het...
Schrikkelijk, hè?
Ja. En die 3 dips geleden beweerde hij op een site die Airwork heette, dat je maar beter helemaal af kon zien van piloot worden. Dat had helemaal geen zin en weet ik wat.
Ja.
En dat was overigens een leuke, vrolijke discussie die we daar voerden. En ik zei, je gaat toch geen mensen demotiveren om überhaupt piloot te worden? Ik zeg, we weten allemaal dat het een conjunctuur is en dat het over 5 jaar of over 3 jaar wel weer aantrekt. En dan, mind you, dat is ook inderdaad weer gebeurd. Sterker nog, daarna is de zaak weer ingestort. En weer.
Maar het is dus elke keer hetzelfde verhaal.
Het is hetzelfde liedje, dus je kunt geen conclusies trekken uit. Ik moet zeggen, toen de corona kwam, dacht ik, nu geloof ik ook dat het echt afgelopen is. En weer blijkt er weer een tekort te zijn. Dus laat je als jongere niet demotiveren.
En dat tekort lijkt alleen maar toe te nemen. Het wordt steeds meer. En dan hoor je, ik bedoel, er zijn ook tenslotte een jaar of 10 geleden gingen de vliegers van hier naar Hongkong om bij Cathay te vliegen. En dan hadden ze daar tenminste een carrière. Daar vertelde Jan Koscheret vertelde daarvan dat de piloten die dus in die business aviation kwamen, dat die enorm snel werden weggekaapt door de grote maatschappijen. Want ja, daar hadden ze dan een regelmatiger diensten, dat ze een ietsje beter salaris en al dat soort dingen.
Ja, er zijn altijd van dat soort griezelverhalen. Op een gegeven moment hoorde je dat de Chinese piloten zo met z'n drieën in één stapel bed willen slapen en op de grond, weet ik, denk ja, dat soort griezelverhalen. En dan blijkt opeens dat in China het inkomensniveau al bijna op westers niveau is.
Ja,
dus dan denk ik, laat je dan niet gek maken. Vliegen is leuk en als je je vak ervan kunt maken, moet je dat zeker doen.
Ja, en dat zullen er ook vele zijn. En dat is die ruimte is er. En als jij, als jij 737 of Airbus of whatever vlieger wilt worden. Ja. Het is een prachtig vak volgens mij. Ja, en het is ook een vak met vrijheid en het is een vak met en een geinig salaris, laten we even wel wezen.
Ja, maar bovendien, als je, ook al heb je er na 15 of 20 jaar genoeg van, dan is die schuld afbetaald, dan heb je je gek gelachen en dan ga je maar iets anders doen.
Ja.
Maar meteen al zeg ik, zie er vanaf.
Nou ja, kijk, ja, mooi hè, die Porsche. Er rijdt hier een open Porsche uit de jaren 50, denk ik, voorbij.
Ja, het is een replica en de man is nu onderweg naar zijn RV. Ik ken hem goed. En die is een RV aan het bouwen. Okay. Heeft hij trouwens doet hij ontzettend mooi. Hij is net vanuit zijn huiskamer overgebracht hier naartoe.
Ja, ja.
Want de vleugels kunnen er thuis niet aan.
Ja, ja. Oh ja, en tuurlijk,
nu kan hij zijn vleugels er eindelijk aan schroeven. Ja. En dan kan hij hem af gaan bouwen.
Leuke
hij zegt dat hij het in 4 jaar gaat doen.
Ja,
hij is nu 3,5 jaar bezig en iedereen weet, als je bijna klaar bent, ben je op de helft.
Ja, ik wou zeggen, dus dan is het nog 3,5 jaar.
Nee,
ja,
dat gaat nog wel.
Overigens, in een huiskamer, er staat hier, staat die in de hangar naast jou, van in Holland, staat die, hoe heet dat ding?
Ja, dat is een Dragonfly.
Die Dragonfly. Ja. En het blijkt dat dat de Dragonfly is die in 1985 in documentaire Superwings zat.
Oh.
Dat is hetzelfde kistje. En die stond toen bij iemand in de huiskamer.
Ja, ja,
en die was in de en zijn vrouw vond dat ook leuk. Nooit afgebouwd. Nooit afgebouwd.
Ja.
En nu staat die Dragonfly en die wordt geëlektrificeerd, geloof ik. Dat is
ik hoorde wel weer van iemand kwade tongen. Die zei, als je en een vliegtuig wat er nooit gevlogen heeft en daar nog eens een motor op gaat schroeven waar nog nooit iemand mee gevlogen heeft, dan heb je een combinatie waar geen enkele autoriteit ooit ja op zal zeggen. Ik wil niet negatief zijn, maar had ik nou geschroefd op een vliegtuig, een Kit Fox of zoiets, waar er al 10.000 van rondvliegen.
Maar ik denk dat dat ding heel goedkoop was. Dat ze die,
maar half afgebouwde, ik geloof dat van alle zelfbouwpakketten die wereldwijd verkocht worden, is nog geen 10% zelfs maar in de buurt van finaliseren. Dat komt omdat mensen kopen zo'n pakket op 50, 60 jaar leeftijd en die overleven gewoon niet.
Nee, ja, dus of ze komen erachter wat een ongelofelijke klus het is.
Ja, en balen daar zo van dat ze ermee ophouden.
Ja, precies. En hoeveel geld ze er steeds weer in moeten steken. En,
er is hier één heel mooi voorbeeld. Dat is de Lancer 4P, de PH POS.
Mm-hmm.
En die is uiteindelijk, ik ga niet in detail treden, maar die is voor 100.000 euro gebouwd. En het toestel motor 30, romp 30, ook al half afgebouwd en 30 avionica. En die is nu klaar en die is gelijk aan een Cessna Corvallis die uit de showroom 800.000 kost. Precies hetzelfde vliegtuig, maar wel gecertificeerd.
Ja, precies.
Dus zelfbouwen heeft ook wel zin. Ja. Maar,
Nou ja, dan zijn er weer nieuwe regels, heb ik begrepen, dat als jij een zelfbouwvliegtuig wil verkopen, dat het dan niet te onderhouden is en zo.
Mm-hmm.
Dat ik denk, wie heeft dat nou toch weer bedacht? Ja. Wat is dat nou weer voor een sabotage van goede initiatieven?
Ja. Dus, nou, kijk, maar dat is natuurlijk kiezen tussen twee kaden. In Amerika, als je zo'n ding verkoopt en jouw opvolger gaat ermee op zijn bek, dan krijg je die liability. Dus die meneer heeft met het ding verkocht als een goed vliegtuig. En die heeft een heel mooi huis. En dat huis is nu van mij. Ja, en in Nederland komt er een overheidsmannetje die zegt, ja, dat is toch allemaal niet in orde. En kan dat wel en moet dat wel. Dus het blijft een moeilijke zaak.
Ja.
En je moet een zelfbouwer eigenlijk ook zelf gaan vliegen. En dat is natuurlijk ook
Maar op een dag. Ik ken verschillende zelfbouwers. En één daarvan die was hier vandaag. En die loopt nu in de jaren dat het, en ook lichamelijk, dat het niet verder gaat. Die heeft een prachtige RV. Mm-hmm. Echt een hartstikke, razendsnel, goede kist. Echt goed gebouwd. Ja, en die gaat binnenkort ophouden met vliegen.
Ja,
dat ding kan hij dan aan de straatstenen niet kwijt. En dat is heel oneerlijk. Dat is heel dom.
Nou, onze vriend Maddy, die hier nu is, die net was, die wil een crop duster worden. Maar die heeft natuurlijk ook weer geen onbeperkte
fondsen. Ja. Ja, er komt weer zo'n
geen onbeperkte fondsen. Ja. En die heb ik aangeraden. Koop nou zo'n misschien kun je zelfs onder de 10.000 euro wel zo'n taildraggertje kopen. Er staat er hier eentje die in die richting gaat. En maak daar gewoon al je uurtjes op.
Ja. Abonneer je op Goof en Goot, Praat de Piloot, de podcast. Vorige week hadden we Erik Brouwer op bezoek. En je staat hier met... ik begin te vertellen en dan komt er weer zo'n caravan voorbij. Met weer een stuk of 10 skydivers erin. Nee, Erik, jij bent hier vandaag met twee Cirrussen. Vertel me nou eens ietsje meer over die Cirrus. Want dat is een heel bijzonder vliegtuig. Enerzijds, anderzijds, het is heel mooi. Het ziet er prachtig uit. Het heeft een hele rauwe propeller. Wat maakt het nou zo'n bijzondere kist?
Het maakt een bijzondere kist namelijk dat je qua instrumenten zo volledig ontzorgd wordt dat je als vlieger gewoon single pilot, zoals dat heet, dus in je eentje, echt op een comfortabele, prettige manier door Europa kunt reizen. En ook zelfs nog bij minder dan goede weersomstandigheden. Kijk, we hebben allemaal onze limieten. Een onweersbui is natuurlijk voor een Cirrus ook een brug te ver. Maar instrument flight conditions, icing, is allemaal in principe geen probleem.
Deze kisten mogen in wat ze dan noemen known icing. Ik weet dat er icing zal zijn, dus dan mag je bestaat.
Ja. En dan is natuurlijk nog steeds de meest verstandige optie om het zoveel mogelijk te vermijden. Want een systeem kan natuurlijk altijd een storing geven. En daarbij wordt het systeem van de Cirrus, die wordt ijsvrij gehouden eigenlijk door een bepaalde vloeistof naar buiten te persen. En die vloeistof kan op.
Ja.
Dus als het op is, dan is het wel voorbij.
Dan is het over, ja.
Gemiddeld als we de tanks daarvan volstoppen, hebben we voor 2,5 uur bij ons.
Nou ja.
Geef eens de hele mooie term die de Amerikanen daarvoor gebruiken.
En dat is?
Weeping wing.
Ja, huilende vleugel.
Ja. Weeping wing.
Ja.
Ja. Dus het wordt door kleine gaatjes wordt het uitgeperkt.
Ja.
En dat is een soort Lysol-achtige vloeistof.
Dus wat dat doet eigenlijk, dat mengt zich met het water, de waterdruppels en waterdamp die de vleugel raakt als je door een wolk vliegt. En verlaagt dan tijdelijk het vriespunt van die vloeistof.
Ah ja.
Dus dan kunnen wij tot flinke below zero temps kunnen wij gewoon door die wolken vliegen.
Ah, ja.
Maar de vloeistof kan op en is vrij kostbaar. Dus we proberen dat wel te vermijden.
En ruikt dat ook naar vodka?
Nee, volledig geur en kleurloos.
Ik weet dat ik een Lease Mercedes had en die werd ook afgevuld met een soort Lysol in de
radiateur.
Ruitensproeier.
Ja. Oh, ja.
En als ik dan de eerste keer als ik hem van de garage haalde, dacht ik, nee, ik heb zin in een nut. Dat rook je gewoon via het, ja, echt waar.
Ja, nee, dat klopt. Nee, het is wel zeer laxerend. Maar dat, je hebt als van die mensen die halen dan zo'n stuk ijs van de vleugel af waar wat van de sproei zit en dat likken ze dan vrolijk. En dan zeg ik, jij vliegt niet meer mee vandaag, want dat wordt...
Aanpalende is dat het sjaaltje van de piloten in de Eerste Wereldoorlog was, omdat die motoren castorolie sproeiden. Daarvan raakten ze aan de scheid. En daarom schijnt dat sjaaltje van te komen. Dat ze dat om hun mond deden om die castorolie uit te filteren.
Maar ik hoorde daar ook nog een ander verhaal over. Ja, dus dit is het castorolie. Ja. En dit is ook dat ruikt lekker, vind ik. Castrol, ik vind dat lekker ruiken. Maar een ander verhaal was dat de kragen van die uniformen waren ruw.
Ah.
En omdat zij de hele tijd nek on a swivel, weet je wel. Dus head on a swivel, de hele tijd rond zaten te kijken. Hadden ze rauwe nekken. Dus die sjaals, die waren hartstikke druk. Die moesten en Lysol, of die olie tegenhouden en de nek ontlasten.
Ja.
Want anders hadden ze altijd pijn in hun nek van verschuurde. Dus dat zijn... Maar we hadden het net over... over die... Neupoor die op Lelystad staat en misschien gaat vliegen. Zou jij die durven vliegen, Erik? Eerste Wereldoorlog vliegtuig?
Nee, sowieso, staartwiel is voor mij toch alweer gauw een half jaar geleden. Dat vind ik alweer te lang.
Ja, lijkt me wel, ja. Wat is dat? De tijd geen staartwiel gevlogen. Schaam je?
Ja, dat is...
Ik heb hier vandaag geroepen, echte piloten vliegen staartwiel.
De zaken gaan voor het meisje.
Ja. Maar ja, als je al 5 dagen per week met vliegen bezig bent, dan is de 6e dag thuis soms wat moeilijk uit te onderhandelen. Zeg ik er dan maar even bij.
Ja.
Maar dat is wel ontzettend leuk. Ja, ik weet niet, die Newport, hadden die überhaupt remmen?
Nee. We moeten die dingen met remmen.
Nee, daar zou ik zo snel niet aan beginnen. Sowieso op asfalt lijkt me dat een heel...
En sowieso een staartwielvliegtuig. De gouden regel is, gebruik de remmen zo min mogelijk. Zo min mogelijk. Liever in het geheel niet.
Nou, even nog over die Fiki. Hebben alle Cirrus een Fiki?
Nee, dat is een optie. De 20, dat is...
Sorry, wil je even uitleggen wat Viki is? Flight into known icing.
Ja, oh ja, sorry. Ja, dus die weeping wing functionaliteit, ja, die weeping wing, die zit op de SR20.
Oh, okay.
Niet. En dat is dus de licht gemotoriseerde versie. De SR22 en de 22 Turbo, die hebben dus de zwaardere motor en die kunnen ermee uitgerust worden. En het hangt sterk vanaf waar de klant vandaan komt en wat die van plan is of die dat ook doet.
Hey, heeft dit ook hebben deze ook die breng mij thuis functie? Druk op de knop en hij vindt een vliegveld voor je?
Nee. Deze zijn dus wel uitgerust met de parachute waar Cirrus ooit beroemd mee is geworden. Ja. Maar de take me home functie, dat is een autoland functie en daarvoor heb je ook auto throttle nodig. En dat is wat deze dus niet heeft.
Ja. Maar dat vind ik wel een krankzinnig mooie ontwikkeling eigenlijk.
Ja, de Cirrus Jet, die heeft het wel.
Oh ja.
Ja, die kan jou thuis brengen of jou wederen, of als jij zelf daar niet meer toe in staat bent.
Ja, ik vind dat een fantastische functie op zich.
Maar zou jij iemand, vanaf welk niveau moet ik denken aan zo'n Cirrus? Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, ik haal een PPL'tje en heb ik met geluk met 60 uurtjes heb ik mijn brevet. Ja. En dit en dat. En kun je dan meteen naar Cirrus Groningen gaan en zeggen, geef mij maar zo'n Cirrus.
Nou, dat heb ik dus gedaan. Ik had mijn PPL bij Special Air Services gehaald met de 6 naar 150 en 50 uurtjes. En toen ben ik naar Groningen gegaan om die cursus te doen, 8 jaar geleden. Meteen daarna.
Waarom?
Op uitnodiging van Steven toen, want Cirrus heeft die cursus, dat rijdt wat ver, maar ik wil het samengevat wel even vertellen. 12 jaar geleden was de fatal accident rate van de Cirrus 2 keer het industrial average. Ja. En dat begon het merk echt tegen
te werken. Het was een lawyer killer en een dokter killer.
Dus de Bonanza,
daar stond hij ook om bekend. Exact, de Bonanza was dat vroeger, dat werd dus de Cirrus.
En toen heeft Cirrus bedacht van, dan gaan we zelf, want die kisten werden dan verkocht of gekocht en op een gegeven moment ook tweedehands verkocht. Ja, en dan met mazzel kreeg de nieuwe eigenaar dan nog een rondje in het circuit van de vorige eigenaar. En dan was het succes. En daar ging dus natuurlijk een hoop fout. En wat met name fout ging, was dat veel mensen omkwamen bij ongelukken waarbij de parachute gewoon uitkomst had kunnen bieden. En toen heeft Cirrus gezegd, we gaan zelf een curriculum ontwikkelen met lesmateriaal, theorie en een syllabus. En iedereen die een Cirrus koopt, ook tweedehands, particulier, kan bij ons gratis die cursus doen.
En doen de meeste mensen dat?
Dat doen ook bijna alle mensen, want de verzekeraars die stonden natuurlijk springen om dit verhaal. En die zeiden op een gegeven moment, nou, die cursus moeten mensen doen, anders verzekeren
ze
niet.
Dan hebben ze de grootste stumper van de General Aviation, Erik Brouwer, uitgenodigd om dat concept te testen.
Maar dat was ook een hele zoektocht.
Toen dachten ze, nou, als het bij hem lukt, dan is het foolproof.
Ja, waarom dan?
Dat was zo. Dat concept kwam dus. En de toenmalige instructeur bij Cirrus, die moest dat dus voor het eerst gaan doen. En Steven Middendorp, de eigenaar van de Cirrus importeur in Groningen, die vond het... die wilde dat gewoon eerst even uitproberen bij een niet-klant, zeg maar. En ik en jij maakten toen de tijd nog een magazine. Ach. En hij zegt, nou, dan kun je meteen, dan ben je de eerste Nederland die het doet. En dan kun je er ook een verhaal aan wijden.
Oh, ik heb destijds al gevolgen om jouw riant te gaan betalen. Maar dat was dus helemaal niet nodig.
Gewoon gefetteerd op andere wijze. Dat is allemaal gelukt.
Oh, daar zit ik weer, weet je wel. De hele dag zie ik hier mensen wegvliegen. Ja, ik moet eventjes met die kist mee. En ik zit hier de hele dag te blaten.
Jouw tijd komt nog wel, Leo. Deze podcast gaat groter.
Ik ben heel bedroefd. Net kreeg iemand ook een caravan aangeboden. Waar ik bij was.
Ik ben heel zielig. Maar luister, die Cirrussen zijn een mega succes. Het is natuurlijk een markt die redelijk veel kisten op te krijgen zijn. Ik bedoel, die Diamonds die we net weg zien vliegen, die
Ze worden vooral veel gebouwd. Ze hebben onlangs de 9000ste afgeleverd. Ja, en ze bouwen er nu bijna 1000 per jaar.
Ja. Meneer Klepmeijer was het, hè?
Ja. Die is dat ooit... een tijdje niet meer eigenaar, maar nog steeds wel de...
Ja, maar dat was de grote naam.
Maar die bronzen die daar staat, die is helemaal uit... Idaho of zoiets gekomen, via Duluth en hier naartoe geferried, geloof ik.
Die is van een klant van ons en die heeft hem, in plaats van dat hij hem bij ons opgehaald heeft, heeft hij hem zelf bij de fabriek opgehaald. En eerst nog een paar weken Amerika zelf verkend. Wat natuurlijk ontzettend leuk is.
En toen via Goose Bay naar Sarsuak, Reykjavik, Wick in Schotland en dan naar het huis. Ja. Dat is een vlucht die heb ik gelukkig twee keer heen en weer mogen maken met een twin. Dat is een van de mooiste vluchten die je in je leven kunt maken. Ja. Want dan hang je daar boven die oceaan.
Wick, trouwens. Ja. Weet je waarom dat iedereen daar langskomt?
Weet ik niet.
Waarom iedereen via Wick gaat? Nou, Wick was
hele lekkere sandwiches hadden met
eieren. Vroeger was Wick het eerste landingspunt binnen de EU. Dus dan moesten daar de douaneformaliteit. Dat is nu niet meer natuurlijk.
Nee.
Vanwege welbekende zaken. Maar op Wick hebben ze nog steeds daar verschaffen ze de vlotte en de dompelpakken. Ja. Ah. Dus je kunt in Goose Bay een pak meekrijgen en het op Wick weer inleveren. Ja. En daarom stoppen ze allemaal.
Heel grappig, toen ik in Wick landde, landde er ook iemand met een diamond die net vanuit Canada daarheen gevlogen was. Maar die had geen dompelpak, helemaal niks aan, niet in zijn geel hesje. Ja. Dus ik vroeg aan die ferry pilot, ik zei, waarom heeft die vent dat niet? Wij hebben 6 uur zitten zweten in dat dompelpak. Zo. Because he's a total idiot. Ja. Dat is het enige wat hij...
Ja. Die dompelpakken hebben één gigantisch nadeel. De rits gaat niet ver genoeg naar beneden.
Nee. Ja.
Dus op het moment dat jij... En dat gebeurt natuurlijk altijd.
Precies waar je het over, waar je op aan wil.
Waar je naartoe wil gaan.
We begrijpen het al.
Het was net ook een van de vragen van een jongetje. Wat nou als ik naar de wc moet?
Jammer. Daar hebben we Travel John voor. Hè? Ja.
Maar dat blijft ook het... nekbreker van zelfs grotere business jets. Je zit toch wel op een akelig klein campingachtig
pleetje,
toiletje.
Ja.
En dat zelfs in een 737 kettle class zit je riant op een toilet. Dus, ja.
Maar het is natuurlijk ook zo dat deze kisten zoals die Cirrus'en en die Diamonds worden gebruikt voor lange afstand. Die gaan 2 uur, 3 uur hangen. Omdat ze van punt naar punt gaan. Terwijl veel van de kleine vliegtuigen die wij voor ons plezier vliegen, nou, dan zie je een vliegveld beneden, dan ga je daar staan.
Erik en ik zijn al geregeld, hebben we toch flinke afstanden die dingen afgelegd. Elke keer denk ik weer, laat ik nou gaan pissen. Want, en elke keer blijkt het eigenlijk
niet nodig te zijn.
Een van de dingen wat daarbij aan bijdraagt is dat je relatief vrij hoog zit in droge lucht met de zon op je bol. Dat vocht, dat raak je echt wel op andere manieren kwijt.
Dat
scheelt gewoon.
Al wacht even, dat is eigenlijk niet.
Nee, dat is ook weer opgelost.
Ja.
Goed, het was een mooie dag hier op Teugen. Ik hoorde net van de mede-organisator dat er nu alweer wordt gepraat over volgend jaar.
En ja, ik wil wel even.
Ook
ja, als
de
je nog
luchthaven
even de kans
graag
geeft,
mee wil. Ja. Ja, die krijg je. Dat de luchthaven in ieder geval nu mee wil gaan praten over het jaar. Ja. Volgend jaar en het jaar daarna. Met andere woorden, voorwaarts met de airfare. Hou je van vliegen? Abonneer je op Goof en Goot Praten Piloot. Goof.
Nou, kijk, we gaan niet alleen maar veren in reten steken. Maar ik zie hier voor me Gert Post die nu met een lint aan het knoeien is.
Ja.
Dit is Gert Post en nog een keer Gert Post. En Gert, het belangrijkste wat hij heeft gedaan is dat die 2 totaal verregende airfares niet als demotivatie heeft gezien om de 3e te organiseren. Ja, dat vind ik heel knap, want ik was altijd bij de 1e afgehaakt.
En dus heeft hij nu als hoofdprijs...
Er komt nog bij dat een verregende airshow is het meest deprimerende wat je kunt hebben. Terwijl een zonnige airshow het meest mooie
nou, en
is.
Wat hadden
dus
we?
Dat heeft die man heeft een ongelooflijke flexibiliteit van geest om dat toch door te hebben willen zetten.
Maar toch is er hier qua weer altijd wat, want ik kwam hier vanmorgen aan. En toen, ik ging weg thuis. Ik keek naar het weer, de webcam van Teugen, de zon scheen.
Ja.
Ik denk, dat is gemaakte zaak. En ik kom hier in de buurt van Raalte Deventer aan en ik keek omlaag en ik dacht, wat krijg je?
Ja, dan was de webcam dus zelf in de war, want de zonnetjes op de iPhone waren helder.
Ja.
Maar ik kwam hier vanmorgen ook al om 7 uur. Toen was het potdicht.
Ja, het was volkomen IFR.
Ja, maar
tot een uur of 10, denk ik.
Heel lokaal geweest, ja.
Toen hebben we hier nog een uurtje boven mogen cirkelen om daarna alsnog te landen.
Nou, je houdt toch van vliegen, dus kun je het daarmee doen. Desondanks, het was vandaag een zonnige, warme dag met een hoop vliegtuigen en een hoop plezier. En heel veel wat jongere mensen die hier naar vliegtuigen kwamen kijken. En natuurlijk ook de oude knarren, dat is allemaal hartstikke goed. De piloot en vliegtuig Airfare 2023 op Teugen is ten einde. Dankjewel Gert Post en alle andere vrijwilligers die geholpen hebben. En tot de volgende keer.
Oh, ik wil reacties.
Van wie? Wat wil je?
Als u wilt reageren.
Oh, zou u dat moeten zeggen?
Vind ik wel.
Oh, ja, dus als u iets te zeggen hebt, dan moet u...
Goof en Goot praten piloot.
Nee, Goof en Goot at...
Oh ja, Goof en Goot at...
Upinthesky.nl. Oké, dus daar moet ik reacties naartoe sturen?
Ja, uiteindelijk wel.
Oké, heel goed, dan doe ik dat. Dit was het weer. Wil je reageren? Schrijf dan naar govenengoot@upinthesky.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer.